Meer dan 140 importeurs en distributeurs van over de hele wereld zijn deze week bij elkaar in Spanje. In de stad Logroño, om precies te zijn. Midden in de wijnregio La Rioja. Met grensloos ondernemen zijn we erbij. Tussen de Chinezen, Mexicanen, Amerikanen, Finnen lopen ook een aantal Nederlandse ondernemers rond. Ze zitten vandaag bij mij aan tafel. Ramon Nafscher, eigenaar wijnimport Nafscher. Rick Hisgen van Ricci Import. En Gjalt IJsselstein en Paul Sperna Weiland van Baarsma Wine Group. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Dankjewel.
We zijn natuurlijk midden op dag 1. We zitten midden op het evenement. Er zijn nu speed days aan de gang. Die hebben jullie allemaal gedaan in deze eerste ochtend. Hoe zijn die gegaan? Rick, om met jou te beginnen. Hoe ging dat? Want je hebt er als het goed is al een stuk of 8 achter de rug.
Nou, dat klopt inderdaad. Ik heb bewust ook voor wat food gekozen. Want dat is ook aanwezig op dit evenement. En ik denk dan heb ik een beetje een onderbreking, zeg maar. Want mijn ervaring met speed daten met wijn, dat is dat... Ja, dat je heel snel best wel vol zit, zeg maar, van de wijnen.
Van de wijnen, echt ja, dat. Ja. Want jij nam net ook even een welverdiend slokje water. Ja. Daar ben je dan wel aan toe.
Die had ik wel even nodig, ja.
Ramon, jij ook? Ik zag jou net nog met een echte mooie Spaanse wijnproducent aan tafel zitten. Ja, hoe gaan die gesprekken?
Heel verrassend, moet ik zeggen. Voor ons is het de eerste keer dat we hier aan deelnemen aan een dergelijk evenement. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik aangenaam verrast ben op het een door de snelheid van alle speeddates, hoe het allemaal gaat. Maar ook van de hoeveelheid wijnen die je toch tot je neemt. En gelukkig dat je dat inderdaad allemaal netjes in een speedtong kunt uitspugen. Want anders dan red je het echt niet hier op deze wijnbeurs.
Nee, want even voor de duidelijkheid, jullie drinken het niet op. Hè? Het gaat weer terug in een spuugemmertje, zeg maar, om het zo maar te noemen.
Precies.
Jullie ook, heren van Baarsma, helemaal uit Friesland deze kant op gekomen. Ga lekker dicht bij de microfoon zitten. Hoe is dat voor jullie? Groot bedrijf Baarsma. Ik kan me voorstellen dat dit een van de vele evenementen is waar jullie heen gaan. Hoe is dat voor jullie, Paul?
Ja, dit is een van de vele evenementen. Maar wel een van de evenementen waar je heel snel heel veel mensen tegelijkertijd kan zien.
Ja.
Dus wat dat betreft is het ook vanuit Friesland wel zeker de moeite waard om hier naartoe te gaan.
En wat voor mensen heb jij vanochtend gesproken hier?
Nou, eigenlijk vergelijkbaar met mijn collega's hier aan tafel. Voornamelijk Spaanse mensen vanuit de Rioja. En heel variërend van hele kleine producenten tot hele grote producenten.
Ja.
Dus het gaat heel snel op deze manier.
En waren dat mensen, Gjalt, die jullie al van tevoren hadden aangewezen, want die willen we graag eventjes aan tafel hebben, want die kan belangrijk voor ons zijn.
Ja, dat is eigenlijk wederzijds. Hè. We hebben een aantal selecties gemaakt van producenten die wij graag zouden willen zien en ontmoeten. Een aantal van onze bestaande producenten zijn hier ook aanwezig vandaag op de beurs. Daar hebben we even kort mee kennis gemaakt of een herkennismaking eigenlijk. Mm-hmm. En morgen zullen wij ze bezoeken in het veld om echte wineries te bezoeken.
Is het ook een weerzien inderdaad met de oude bekenden waar je al langer zaken mee
absoluut
doet?
Absoluut. Sommige, daar doen wij al 10, 15 jaar zaken mee. Dus dat zijn bijna... vrienden geworden, zo kun je het zien.
En kan je daar zo'n voorbeeld van geven? Wie heb je vanochtend gezien waarvan je dacht, hey, dat is leuk dat ik die weer eens even face-to-face tegenkom?
Nou, Alberto van Marquesta Atrio bijvoorbeeld, om te noemen. Daar zat Paul actief mee in Azië. Ik werk er mee in Europa binnen Baarsma.
Mm-hmm.
Dus dat is leuk om elkaar dan weer even te zien op zo'n evenement.
Geldt het ook voor jullie, Rick, bijvoorbeeld voor jou? Kom je ook een bekende tegen hier zo?
Ja, klopt. Ja, ik ben niet echt bekend in deze regio. Vandaar dat ik ook de focus had om me echt te richten op wijnen vanuit deze regio. Dus het was niet aannemelijk dat ik hier bekende tegenkwam. En ik kwam toch iemand tegen die exportmanager is van een van de wineries hier.
Mm-hmm.
En die heb ik even gegroet vanmorgen. Dus dat is altijd even leuk. Want is het wereldje gewoon klein.
Ja, toch wel. Ja. En zit dan iedereen hier wel een beetje die je wil, die er een beetje toe doet, zeg maar?
Nou, ik ken natuurlijk niet die wineries persoonlijk. Ik heb ze natuurlijk gezien op de lijst die we toegestuurd hebben gekregen. Mm-hmm. Net wat die jongens net hebben gezegd. Wij hebben een keuze moeten maken om een aantal te spreken. En dan kijk je gewoon naar hun business.
Ja.
En of dat past binnen wat jij dan persoonlijk zoekt, zeg maar. Dus dat probeer je dan wel een beetje te doen.
En Ramon, heb jij al relevante nieuwe Spaanse zakenpartners ontmoet vandaag?
Ja, enorm.
Ja?
Enorm veel zelfs.
Waarvan je nu al zegt van daar ga ik wel business mee
nou
willen doen.
Nou ja, dat zou ik heel graag willen gaan doen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Opgesteld hebben. Nogmaals, we zijn een beginnend bedrijf.
Hoe lang ben je bezig?
We zijn al 4 jaar ongeveer bezig. Maar het wijn echt zelf importeren, dat gaat hopelijk op korte termijn echt voor onszelf beginnen. En we hebben hier wel alvast een wijnproducent ontmoet, waarvan ik de wijnen wel al van verkoop.
Okay.
Dus dat is wel heel leuk om met een keer mee te maken. Dat we dus morgen ook naar dat bedrijf toe gaan. Om te kijken van hoe maken ze de wijnen.
Hoe dat echt gaat. Is dat belangrijk voor jullie? Om te zien wie de mensen achter de wijnen zijn?
Ja, ik vind sowieso, we zijn in Nederland bezig om de wijnen te verkopen. En dan wil ik wel het verhaal kunnen vertellen. Van waar komen die wijnen vandaan? Mm-hmm. Is het wijnbedrijf? Ik wil er ook foto's bij kunnen laten zien. Mm-hmm. Om het verhaal gewoon compleet te maken. Het is toch echt iets meer dan alleen maar een wijn. En dan ga ik even misschien chargeren. Dan in een supermarkt een wijntje uitzoeken.
Ja.
Wij proberen ons echt wel van de markt onderscheiden door inderdaad de wijnen met een heel verhaal erbij te verkopen.
Ja.
Dus dat zijn we hier aan doen.
Geld, ik kan me voorstellen dat dat voor jullie misschien heel anders ligt. Hè? Dat misschien minder ter sprake is.
Ja, wij zijn wel wat selectiever om te kijken van met wie zitten we om tafel. Ja. Ik kijk zelf met name, ben heel actief binnen de off-trade, dus binnen het supermarktkanaal. In
Wat betekent dat precies, off-trade?
Off-trade, eigenlijk zijn er twee kanalen. Eigenlijk zijn er zelfs drie kanalen. Je hebt de on-trade, dat is alle horeca in de wereld. Dus er zijn hier specifieke wineries die zich met name richten op de on-trade.
Mm-hmm.
Op het horecakanaal, daar heb je natuurlijk verschillende niveaus in. Van een sterrenrestaurant tot een basiscafé.
Ja.
Daar past dan vaak een boutique winery pas beter bij die horeca dan in het supermarktkanaal. Er staan hier ook hele grote producenten.
Ja.
Ik noemde net al Marques de Atrio. Vivanco bijvoorbeeld, een hele grote Rioja.
Om even een beeld te schetsen voor mensen die er helemaal niet in zitten. Hoeveel wijn maken dat soort bedrijven in een jaar?
Die maken aantallen van 2-3 miljoen flessen. 4 miljoen flessen.
Ja.
Ja.
En wordt het dan interessant voor jullie?
Dan wordt het voor ons interessant. Hè? Om een voorbeeld te noemen. Wij werken samen met Aldi in 10 landen in Europa. Nou, als Aldi een actie doet met wijn in de week,
mm-hmm.
dan verkopen zij 50 tot 100.000 flessen. Dus dan zijn wij niet op zoek naar een boutique winery, maar dan zoeken we daar ook een partner bij die dergelijke volumes kan produceren.
Proberen ze het nog wel, de kleinere wijnproducenten van heren van Baarsma?
Nou, absoluut.
Wat wij hier hebben.
Wij worden continu aan het jasje getrokken en aangesproken. En dat vinden we ook op zich heel leuk, want er zitten soms hele leuke pareltjes tussen. En het is niet zo dat wij alleen maar aan de grote supermarktorganisaties leveren. We leveren ook aan kleinere spelers in verschillende markten in de wereld. Ja.
Paul, hoe zijn jullie hier terechtgekomen met jullie bedrijf? Waarom hier? Waarom deze plek? Waarom deze week?
Nou, wij zijn hier terechtgekomen omdat wij recentelijk ook met de RVO op missie zijn geweest naar India.
Mm-hmm.
En vanuit de RVO werd het doorgekoppeld ook naar Enterprise Europe.
Ja.
En zodoende was het voor ons een relatief makkelijke stap om in één keer heel snel heel veel producenten te kunnen ontmoeten.
En heeft de RVO jullie dan benaderd in het Enterprise Europe Network? Heb je die stap naar jullie gezet of was het andersom?
Die hebben de stap naar ons gezet. Voor mij was het kwam het eigenlijk uit de lucht vallen.
Mm-hmm.
Want er worden zeker in de wijnwereld over de hele wereld ongelooflijk veel evenementen georganiseerd.
Ja.
Heel veel verschillende evenementen. Dus ik volstrekt onmogelijk om overal naartoe te gaan. Maar zo nu dan zitten de dingen tussen die uitkomen, die passen in het schema. En zo was deze in de Rioja er ook eentje.
Die klopte, zeg maar. Ja. Voelt het dan goed om hier te zijn? Klopt het ook voor jullie in jullie strategie van we willen wel iets met de Rioja wijnen?
In de strategie wel. De beleving misschien iets minder met de sneeuw nu buiten.
Ja,
ik had eigenlijk
maar dat mag wel even gezegd worden. Het sneeuwt in Spanje, in Baskeland, sinds 20 jaar geloof ik.
En ik had eigenlijk, mijn zwembroek zat in de tas. Ik dacht, mooi, ik ga naar Spanje. Dit gaat goed komen, maar dat viel vies tegen. Dus in de operationele uitvoering klopt het niet geheel.
Nee.
Maar in de strategie wat dat betreft wel. We hebben als grote leverancier nauwe banden met onze leveranciers. En dan moet je ook bij die mensen zelf komen. Dan moet je ze ook face-to-face moet je zien. Je kan niet alles in de wereld.
Toch wel. Ook al gaat het om hele andere hoeveelheden en aantallen.
Ook dan.
Of juist dan.
Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit of je heel veel verkoopt of heel weinig. Alles moet een gezicht, een mens, een productie erachter hebben.
Mm-hmm.
Dus uiteindelijk of het nou heel klein is of heel groot, dat maakt niet zo heel veel uit.
Rick, wat is jouw grootste doel hier? Wat wil je echt hier uithalen uit dit bezoek?
Ja, nou goed. Ja, zoals ik al eerder zei, ik mis in mijn portfolio zeg maar wijnen vanuit deze regio.
Mm-hmm.
Dus mijn allergrootste doel is om hier goede producten te vinden die zouden passen binnen mijn portfolio.
Ja, en hoe doe je dat concreet? Wat houdt dat in?
Ja, concreet, we zijn nu met dat speeddate bezig. En dat is echt proeven. En daaruit proberen, zoals de jongens ook al zeggen, de pareltjes eruit te halen.
Ja.
En daar kijken of daar iets bij zit wat past bij jou, zeg maar.
Ja, en is de balans tussen het speeddate en het een-op-een gesprekken en de bedrijfsbezoeken morgen, is die in balans? Of vind je het een nog belangrijker dan het ander?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Want wij hebben natuurlijk die keus van tevoren moeten maken. En dan is het niet goed te zeggen van ja, wat is nou echt interessant voor je? Dat hebben we een beetje uit de losse pols moeten doen.
Mm-hmm. Een beetje een gokje.
Dus dat is maar een gokje. En dat, ja. Nou goed, dat zien we morgen wel. Dat zal blijken.
Ja, dus dan zou je kunnen zeggen dat het vandaag echt het één op één praten met die mensen toch wel prioriteit heeft.
Ja. Ja, zeker.
Okay.
Ja,
als ik daar even op mag inhaken, als je kijkt naar de gesprekken die we vandaag doen, dan kan je eigenlijk vrij gemakkelijk in hele korte termijn 16 verschillende bedrijven face-to-face ontmoeten, rechtstreeks aanspreken. En dan kan je ook wat makkelijker een selectie maken van, nou goed, ik hoef daar niet helemaal naartoe. Nou, dan ben je zelf. En vanmorgen, dan heb je maar een beperkt aantal bedrijven wat je kan bezoeken. Mm-hmm. En dan kan je ook wat specifieker selecteren. Dus eigenlijk zijn voor wat ons betreft morgen de bedrijven geselecteerd waar we echt fysiek aanwezig zouden willen zijn om te kijken hoe de productieomgeving eruit ziet. Mm-hmm. En vandaag is er echt een mogelijkheid om bedrijven te spreken die je normaal niet zo snel zal zien.
Betekent dat ook dat je bijvoorbeeld vandaag nog andere bedrijven aanvinkt voor jezelf? Want daar wil ik morgen toch nog even heen, wat je eerder misschien niet had bedacht. En andersom, dat je nog bedrijven wegstreept.
Ja, er zijn. Ik heb een heleboel bedrijven nu aangevinkt, daar zou ik eigenlijk wel naartoe willen. Mm-hmm. Maar dat gaat morgen echt niet passen.
Nee.
Dus nee, het schema van morgen staat dermate vast.
Daar kan je ook niet meer een beetje in wijzigen, zeg maar.
Daar kan ik wel aan wijzigen, maar ik denk dat er een heleboel boze Spanjaarden me achter me aankrijg. Dus ik denk niet dat heel verstandig is.
Nee, Ramon, waarom is dit het juiste gebied om nu te zijn? Waarom in La Rioja?
Voor mij in ieder geval, mij persoonlijk. Omdat ik nog steeds geen fatsoenlijke Spaanse wijnen in mijn portfolio heb.
Ja.
Dus daarom dit forum. Dat was natuurlijk buitenmate geschikt om hier de juiste wijnen te gaan uitzoeken. Mm-hmm. En ik denk dat we daar wel in gaan slagen.
Ja, want dan is dit wel de plek om nu te zijn, zeg maar.
Ja, absoluut. Absoluut. We zitten hier midden in het wijnhart van de Rioja wijnen.
Ja.
En dan moet je dus hier eigenlijk zijn.
Hoe zijn die banden eigenlijk tussen de Nederlandse wijnondernemers en de Spaanse wijnondernemers?
Vind ik een hele moeilijke vraag voor mij dan persoonlijk. Ik denk dat de heren van Baarsma Wijn dan misschien beter antwoord op kunnen geven.
Gialte, is dat iets?
Of misschien zelfs Rick.
Hoe is die geschiedenis bijvoorbeeld?
Ons bedrijf bestaat al sinds 1977. Toen is het opgericht door Sip Baarsma. Dat is natuurlijk een hele lange periode geleden.
Mm-hmm.
Dus in onze 40-jarige historie hebben wij door de jaren banden opgebouwd met vele producenten over de hele wereld. Waaronder ook hier in Spanje. En niet alleen in het Rioja-gebied, maar ook in Navarra, ook in de Penedès, in Valencia.
Mm-hmm.
We zien elkaar door het jaar heen regelmatig. Wat Paul ook al meldde op beurzen die er internationaal zijn. Over een week of 3-4 is de grootste beurs hier in Europa, de ProWijn in Düsseldorf.
Mm-hmm.
Daar komen Spaanse producenten, maar alle andere producenten vanuit de hele wereld die ertoe doen in de wijnbusiness, die staan daar. Wij staan daar zelf ook als Baarsma met een grote stand, waar wij onze relaties dan weer ontvangen.
Ja.
En zo brengen wij eigenlijk de partijen bij elkaar. Dus,
Zijn die relaties altijd goed geweest door de jaren heen? Ik kan me voorstellen dat er ook wel eens een keer een slechte oogst tussen zat.
Nou ja, als je nu kijkt naar dit jaar, hè, de afgelopen jaren in Spanje heel erg populair geworden. Met name door de hoeveelheid wijn die er uit Spanje beschikbaar was.
Mm-hmm.
Prijzen in met name Frankrijk de afgelopen jaren stegen door de slechte oosten. Daar heeft Spanje van geprofiteerd. 2-3 jaar lang aan één stuk. Daardoor kwam er wereldwijd ook een grotere vraag naar Spaanse wijn. Nu afgelopen jaar 2017 hebben zij ook een hele slechte oost gehad. Hè. We hebben vanmorgen natuurlijk ook veel jonge Riojas geproefd uit 2017. Dus die zijn geoogst voor. Ja, die zijn nu zo goed als drinkbaar. En daar zie je wel een prijsopdrijvend effect. Als gevolg van onder andere de slechte oogst in 2017.
Zometeen praten we verder na de break over jullie ondernemersverhaal. We praten verder met de ondernemers Ramon Nafscher, eigenaar van Wijnimport Nafscher. Rick Hisgen van Ricci Import uit Hellevoetsluis. En de heren Gjalt IJsselstein en Paul Sperna Weiland van Baarsma Wine Group, moet ik zeggen. Leuk dat jullie nog allemaal hier aan tafel zijn in La Rioja in Spanje. We gaan het hebben over jullie ondernemersverhaal. Het ligt natuurlijk een beetje verschillend hier, want we hebben twee kleine ondernemers die relatief kort bezig zijn. En twee heren uit Friesland die al veel langer bezig zijn, maar dat op een hele andere manier doen. Gjalt, jij vertelde net al eventjes, jullie bedrijf is 1977 opgericht, een tijd geleden al door Sip Baarsma en Peter Wagenaar op een zolderkamer in Born-Berchem. Hoe ging dat? En waar is Born-Berchem eigenlijk?
Nou, om precies te zijn, het ligt ook in Friesland, maar waar het precies ligt in Friesland weet ik zelf niet eens. Vlak in de omgeving van Gorredijk. En Sip Baarsma en Peter Wagenaar die werkten toen al in de wijn, waren ze al actief. Maar zij kwamen erachter dat er eigenlijk nog niet heel veel wijnaanbod was, met name op de Nederlandse markt. Hetgene wat daar beschikbaar was, kwam uit Frankrijk. En zij bedachten van, nou, wij gaan het anders doen dan degene voor wie ze op dat moment werkte. Dus ze startte een eigen bedrijf in 1977. Baarsma, op dat moment heette het gewoon Baarsma.
En waarom niet Wagenaar Baarsma of andersom?
Nee, Wagenaar was eigenlijk de man op de achtergrond. Hij was de financiële man en Sip Baarsma was het gezicht van Baarsma. Mm-hmm. Ook de commerciële man die het meest ook verwantschap had met de wijnen, met de producenten. En hij reisde eigenlijk de wereld over. Zijn eerste uitstapje was naar Bulgarije, haalde Bulgaarse wijn naar Nederland en dat was eigenlijk de entree naar de Nederlandse retail toe. Dus de Bulgaarse wijn werd verkocht aan Aldi, aan Albert Heijn, aan de C1000, nou ja, alle formules die in de jaren 70 waren.
Want daar hebben we het over, eind 70's in die tijd.
En vanaf dat moment was hij eigenlijk de pionier op het gebied van wijn. Dus hij was ook de eerste die Zuid-Afrikaanse wijn in de jaren 80 naar Nederland importeerde.
Ja.
En vervolgens ging hij naar Chili, hij ging naar Zuid-Afrika, of hij was in Zuid-Afrika, Chili. Hij ging naar Argentinië toe. Hij kocht een participatie in een winery in Australië en Nieuw-Zeeland. Dus ja, hij was echt de pionier voor wijn op de Nederlandse markt.
Inspiratie, Ramon, als je dat zo hoort?
Enorm.
Ja?
Ja, enorm. Mijn verhaal is ook beduidend anders. In die zin, in de jaren 70 hoor ik hier benoemen. Ja, toen werd ik bijna geboren. Althans in 1970. Vervolgens heb ik ooit een keer gedacht van, weet je wat, ik ga mijn krant zwaar maken bij de Nederlandse politie. En daar werk ik tot op heden nog steeds.
Ja.
Want ik doe het wijngebeuren, om het zo maar te noemen, nog steeds erbij.
Ja.
Maar wel met de bedoeling om daar te kunnen zeggen, politie, tot ziens. En we gaan over naar de volgende stap. En dat is echt de doorstart van mijn eigen bedrijf.
Ja, en wanneer komt dat kantelpunt, denk je? Dat je echt de wijn in kan gaan?
Ja, dat vind ik een hele moeilijke. En ik zit eigenlijk
ook heel spannend natuurlijk.
Ja, precies. Dat heeft ook weer te maken met een ziekte wat ik zelf heb gehad afgelopen jaren. Getroffen door kanker, endeldarmkanker in dit geval. Blijvende stoma en alle ellende overgehouden. En dat houdt eigenlijk voor mij concreet in dat ik de operationele kant van het politiewerk niet meer kan doen.
Nee.
We zijn nog aan het kijken voor een andere mogelijke functie binnen het politiewereldje. Maar ik denk dat het wel langzamerhand de kans voor mij gaat worden om te zeggen, ik ga nou mijn eigen bedrijf heel groot maken.
Ja, want je doet dat ook samen met je partner. Die is hier ook. Ja. Ze praten mee op de achtergrond, zeg maar. en hoe pakken jullie dat samen aan? Hoe werken jullie naar dat moment toe om die switch helemaal te kunnen maken?
Voornamelijk kijken ook naar omzetcijfers. Want ja, je zult toch je rekeningen moeten kunnen blijven betalen. En dat is wel een voordeel van de politie. Dat is een vaste werkgever.
Ja.
Dus je salaris is in ieder geval gegarandeerd. Maar wellicht dat we gaan kijken naar een combinatie. Een combinatie dat ik zelf helemaal ga overstappen. Maar mijn vrouw werkt ook bij de Nederlandse politie.
Ja.
En dat zij nog een aantal uurtjes daar kan blijven. En dat we het zo samen kunnen gaan redden.
Ja, precies. En dat zit je dus gewoon af te wegen wanneer het de vlieger boven blijft, zeg maar. Wanneer het kan.
Dat is dus een stukje angst wat elke ondernemer denk ik wel in zich heeft. Ja. Wanneer durf je eigenlijk het diepe in te gaan?
Ja, precies. Want Rick, dat geldt ook voor jou, hè? Jij doet het er in zekere zin ook nog bij, toch?
Ja. Ja, klopt. Ik zit in de chemische industrie. Dat is mijn werk, zeg maar.
Ja.
Dus eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als Ramon. Ik heb dat als een stukje zekerheid,
ja,
heb ik dat erbij. En de rekeningen moeten toch betaald worden. Dat is net wat je zegt. En dat geeft ook een stukje rust. En in die tijd zijn we gaan ondernemen natuurlijk. Hè. Ik samen met mijn vrouw.
Ja, ook zo'n 4,5 jaar geleden, toch?
Ja, ruim 4 jaar geleden. En nou goed, dit geeft heel erg veel rust. Dat je niet die druk voelt van het ondernemen en het moeten.
Ja.
Maar dat het eigenlijk meer hobby en passie is.
Ja.
En vanuit die setting daar je het dan op kan bouwen. Dus dat is gewoon, dat is gewoon een hele fijne basis, zeg maar.
Wat mij opvalt is dat jij het zegt nog, ik heb nog echt werk, zeg maar, ernaast.
Ja.
Zie je wat je doet met de wijn en de lekkernijen niet als werk?
Op dit moment niet, nee. Nee, nee. Dat zie ik toch meer als liefhebberij op dit moment. En uiteraard, ik bedoel, ik steek er heel veel tijd in. En als je er veel tijd in steekt, dan is het toch werk natuurlijk.
Ja, precies. Ja,
maar ik heb er geen hekel aan. Ik doe het met plezier.
Wordt het dan op een gegeven moment ook werk, denk je?
Ja.
Ga je dat dan ook zo noemen bijvoorbeeld?
Ik denk het wel. Kijk, hetzelfde als wat Ramon zegt. Ik ben toch bezig met van ja, ik wil op een gegeven moment mijn huidige werkgever. Daar wil ik gewoon een beetje wat in gaan afsluiten.
Ja.
En wat gaan minderen. Want ik wil gewoon meer tijd in de wijnbusiness gaan steken. En daar komt het al natuurlijk. Als je meer tijd in gaat steken, dan wordt het echt werk. Ja.
Heb je zicht op wanneer voor jou dat kantelpunt zou kunnen komen? Ja, dat je het echt, dus je werk, zoals je dat noemt, los kan laten?
Nou ja, goed. Ik merk nu gewoon dat ik tijd tekort kom. Dus ik moet ik ben daar nu al mee bezig, zeg maar. Dus ik ben al bezig met parttime contract. En die mogelijkheden zijn er tegenwoordig, ook wettelijk gezien. Dus ja, ik ben daar gewoon op dit moment al actief mee bezig om dat te gaan minderen. Zodat ik meer tijd in mijn eigen business kan steken.
Ja, Paul, hoe luister jij hiernaar? Want jullie werken bij Baarsma, maar jullie zijn daarvan bij in dienst natuurlijk.
Ja, voor
is dat heel anders?
Nee, voor mij is het een fulltime hobby. Dus wat dat betreft doe ik er eigenlijk ook bij. Ik heb geen werk ernaast. Ja, uiteindelijk werken in de wijnwereld is iets wat je of heel erg ligt. Dan vind je het vreselijk leuk. En dan ben je een van de weinige gelukkige mensen die kan zeggen, ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt.
Ja.
En als je het echt heel leuk vindt, wat ik bijvoorbeeld heb, dan blijft er eigenlijk geen werk meer over. Dan is het gewoon hobby. Want uiteindelijk, als je heel eerlijk bent, ik zit hier in de Rioja, maar het meest harde werken is dat ik hier aan deze tafel moet zitten en niet tussen de wijnproducenten mag proeven en eten en gezellig praten. Dus wat dat betreft,
je bent echt op je plek.
Ja, het is werk is soms ook wel eens een state of mind. Dus in deze omgeving is wat mij betreft een redelijke hobbyomgeving bijna.
Kan je eens vertellen wat jouw rol is binnen het bedrijf en wat jij vanuit die rol hier concreet aan het doen bent?
Ja, mijn rol in het bedrijf is dat ik verantwoordelijk ben voor de export en de export buiten Europa. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat wij relaties hebben die lang teruggaan in Japan, in China, in Thailand, in Amerika. En de export van deze activiteiten neem ik voor mijn rekening.
Mm-hmm.
En zodoende reis ik veel. In dat reizen hoort ook dat je kennis hebt van de producenten. Dus van de Rioja-producenten al hier. Dus zodoende ben ik ook hier. Dan ben ik bij de mensen thuis. Bij de mensen in de winery. En dat verhaal kan ik dan ook weer vertellen als ik bij onze afnemers zit. Mm-hmm. In China of in Japan of waar dan ook.
Ja, want kan je een beetje een beeld schetsen van hoe Baarsma dat aanpakt? Het is een enorm bedrijf, hè? 300 miljoen omzet, ook net verkocht aan een nog groter bedrijf, Frans bedrijf.
Klopt.
Kan je dat even schetsen?
Ja, hoe we dat aanpakken. Wij zijn wat dat betreft gestructureerd in verschillende business units. Dus we hebben een unit die in Nederland de horecamarkt voor zijn rekening neemt. En we hebben een unit die in België de markt voor zijn rekening neemt. Mm-hmm. En we werken vanuit het Friesland, het Gorredijk waar we zitten. Ook met een team waar we de export voor onze rekening nemen. Dus het is wat dat betreft wel gestructureerd in kleinere hokjes.
Ja.
Maar heel veel dingen zijn ook gecentraliseerd. Bijvoorbeeld de inkoop van wijn. Want wij kopen grotere volumes in.
Mm-hmm.
Die gebeurt gecentraliseerd voor verschillende business units.
Hoeveel collega's heb jij nog die een soort van hetzelfde werk doen als jij binnen de organisatie?
Hetzelfde werk eigenlijk heel weinig.
Ja.
Want iedereen heeft wel echt een heel ander pakket. Bij mij is er heel veel reizen bij. En mijn directe collega's die verkoop in Nederland doen bijvoorbeeld reizen veel minder.
Mm-hmm.
Zitten veel meer echt bij de retailers op de stoep. Of liever binnen eigenlijk, dat is de bedoeling.
Als het even kan, ja.
Als het even kan, ja. Dat is, in Nederland is dat vaak nog wel lastiger dan in Azië. En daar zijn ze een stuk vriendelijker in ieder geval dan in Nederland.
Ja.
Dus ja, wij werken met een aantal collega's. Ik kijk er even geld aan. Wat zitten we nog met een mannetje of?
Ja, totaliteit in de hele groep werken we met 300 mensen.
Ja.
Binnen Baarsma. Wat Paul ook al zei. Oud-Reugelingen Boelen bijvoorbeeld is actief in de horeca. Daar hebben we natuurlijk een hele grote externe buitendienst. Waar 25 tot 30 mensen iedere dag weer de Nederlandse horeca bezoeken.
Mm-hmm.
Retail is in Nederland vrij overzichtelijk. Hè. Er zijn nog 5-6 partijen in Nederland. Dus dat kun je af met 2 accountmanagers. En dan hebben we een groep van exportmanagers. Afhankelijk van voor welk bedrijf je werkt. Voor Baarsma hebben we een aantal exportmanagers die over de wereld actief zijn. Waarvan Paul dan met name zich toespitst op Azië en Amerika. We hebben het bedrijf in Hasselt, een bedrijf in Zwitserland. En die hebben natuurlijk ook allemaal hun eigen commerciële afdelingen.
Ja.
Geldt voor. We hebben nog een bedrijf in Zuid-Afrika. Dat is zowel winery, dus daar produceren we wijn. Maar daar hebben we ook een hele commerciële afdeling zitten die dat merk, in dit geval Lingrove, vermarkt over de wereld. Dus het is opgesplitst.
Ja.
Voor af en toe best wel complex, omdat
en dat moet ook wel voor zo'n grote organisatie precies, natuurlijk. Anders dan krijg je niet voor elkaar om bijvoorbeeld die deal te maken met Aldi. Want dat zijn de deals die goed zijn. Daar kan je veel verkopen. Dat is goede business. En vertalen naar de kleine ondernemers. Rick, hoe pak jij het aan om mooie deals voor elkaar te krijgen? Is dat gewoon echt de hortop en cold callen?
Ja, dus is de hoort op. En dan gewoon persoonlijk contact. Dat is wel het belangrijkste gewoon. Dus persoonlijk contact.
Okay.
En echt, en wat de jongens ook zeggen, bij de mensen thuiskomen.
Mm-hmm.
En het is wel business. Maar aan de andere kant, het gaat ook over een product waar passie in zit. En daar hebben die mensen hun ziel en zaligheid in gelegd. Dus dat is het belangrijkste verhaal. En dan komt de business en de zakelijke deals, die komen dan op tweede plan, zeg maar.
Jij bent ooit begonnen door gewoon een vanuit jezelf een evenement te organiseren in Hellevoetsluis. En daar heb je alle horecaondernemers uitgenodigd uit Hellevoetsluis. Om het balletje te gaan laten rollen, toch?
Ja, dan moet ik wel.
Dat een slimme zet?
Dan moet ik wel zeggen, ik ben uiteindelijk begonnen natuurlijk op een gegeven moment in de wijnbusiness. Je moet je contacten leggen en dat heb ik via ambassades gedaan.
Okay.
En zo kom je van het een in het ander.
Kan je dat eens uitleggen? Hoe dan? Ook met de RVO erbij? Op wat voor manier?
Niet de RVO. Ik ben toen via ISEX ben ik uiteindelijk via de Spaanse leveranciers ben ik terechtgekomen.
Okay.
Die hebben mij daar erg in geholpen. En zo heb ik mijn eerste contacten gelegd en uiteindelijk ook mijn eerste producten aangeschaft.
Ja.
En na die periode, zeg maar, ben ik echt gaan beginnen met verkoop.
Ja.
En een van die onderdelen van verkoop was het presenteren van de producten.
Ja, precies. Ja, je moet ergens beginnen.
Je moet ergens beginnen. Dat is gewoon mensen uitnodigen. Horeca ondernemers, privé, alles wat er om je heen zit. Uitnodigen en het verhaal gaan vertellen. Het verhaal van de ondernemers.
Ja.
Alleen dan vanuit de tweede hand, zeg maar. En dat is dat probeer zo goed mogelijk te doen.
Als je dit zo hoort, Ramon, is dat iets wat jij bijvoorbeeld ook zou kunnen gaan doen in Zuid-Limburg?
Nou, sterker nog, daar ben ik al mee bezig.
Ja.
In die zin, ik ben ook nog secretaris geweest, moet ik inmiddels zeggen, van een ondernemersinitiatief. Ondernemersinitiatief in Berg, ter Blijt, Vilt en Geulum. Dat zijn een aantal dorpjes rondom de kernen van Valkenburg. Of liever gezegd, dat zijn de kernen van de omgeving Valkenburg.
Ja.
Daar hebben we inmiddels zo'n 60 ondernemers. Die hebben zich daarin gemanifesteerd. Die hebben zich daarbij aangesloten. Er worden een paar keer per jaar worden daar evenementen georganiseerd. En ik zat zelf in dat soort evenementen.
Ja.
Zeg je dat,
en dat werkt dat ook dan op die manier?
Je leert in ieder geval goed netwerken. En eigenlijk zie je dat we terug nu ook weer op deze beurs. Je moet gewoon leren netwerken. En dat is een hele kunst.
Ja.
Want iedereen denkt vaker van netwerken. Dat doe je in een kroeg met gezellig met een pot bier of een wijntje dan erbij. Maar het behelst echt wel meer dan alleen dat. En,
wat is jouw netwerktip? Wat is essentieel?
Vertel altijd, wees eerlijk. Wees eerlijk naar de ander toe. Ik denk dat wel.
Klinkt bekend ook, Gjalt? Knik je dan mee of kijk jij er anders tegenaan? Jij gaat veel van dit soort evenementen af?
Nou ja, eerlijkheid is algemeen het belangrijk in het zaken doen, lijkt mij.
Sowieso.
Maar ook van netwerkbijeenkomsten is ook wel, tenminste zoals ik erin zit, om uiteindelijk ook een deal te maken. Hè? Want heel veel netwerkbijeenkomsten zijn gezellig en er wordt gedronken en wat gegeten. En mensen gaan 's avonds naar huis en uiteindelijk komt er dan niet heel veel uit. En wij proberen altijd wel ook om, nou ja, heel gericht dat soort evenementen te bezoeken. Omdat er wel een reden is om er naartoe te gaan. En we willen dan uiteindelijk ook business met elkaar gaan doen.
Ja, er moet wel wat gebeuren, zeg
maar.
Ja. Rick, voor jou, wat zijn jouw ervaringen om met goed netwerken? Hoe doe je dat?
Ik ga veel naar netwerkbijeenkomsten. Dus dat is vaak plaatselijke ondernemers. Of regionale ondernemers. Mm-hmm. Die komen regelmatig bij elkaar. En ik probeer daar regelmatig ook bij aanwezig te zijn.
Okay.
En dan gewoon praatjes maken en gesprek aan te gaan met verschillende ondernemers.
Is voor jou ook echt zo key? Sorry dat ik je onderbreek. Maar is netwerk ook echt zo belangrijk? Zoals de andere mensen hier aan tafel zeggen?
Het is belangrijk, want anders blijf je onzichtbaar. Dus je moet jezelf presenteren naar anderen toe. En dat probeer je allemaal op je eigen manier te doen. En de ene doet dat op een op zo'n manier. En de andere die doet dat wat professioneler. Kijk, die jongens van Baarsma, die hebben natuurlijk een groot concern. Dat is meer multinational.
Ja.
Ja, en bij ons is maar een beetje pionier en wat aanmodderen.
Ja, maar
zo
des te
het
belangrijker ook lijkt me dan om op dat moment concreet goed daarmee om te gaan. Want het zijn maar twee dagen.
Ja, ik zeg aanmodderen, maar ik ga dat wel met zorg doen. Dat uiteraard wel.
Ja, tuurlijk, ja.
Het is gewoon belangrijk dat je jezelf presenteert en dat je potentiële klanten natuurlijk vindt ook.
Praat zo meteen verder over de ontwikkelingen in de wijnmarkt. Gaan we allemaal over praten vanuit La Rioja. We praten verder met ondernemers Ramon Nafscher. Hij is de eigenaar van wijnimport Nafscher in Berg en Ter Bijt. Dat is in Limburg. Rick Hisgen van Ricci Import uit Hellevoetsluis, Zuid-Holland. En Gjalt IJsselstein en Paul Sperna-Weiland van de Baarsma Wine Group uit Gordijk, Friesland. We hebben een heel ensemble hier aan tafel in La Rioja in Spanje. Want hier is waar het gebeurt deze dagen. Hier zijn alle wijnmakers bij elkaar en de mensen die daar wat mee willen. We gaan het hebben over ontwikkelingen in de markt. Maar toch ook nog met een staartje over jullie ondernemersverhaal. Wat ik namelijk interessant vind, Ramon, is hoe krijg je nou je voet tussen de deur in zo'n wijnmarkt? Het lijkt mij namelijk als leek dat helemaal dichtgetimmerd zit. Iedereen, elke horecagelegenheid, elke supermarkt, iedereen heeft al lang zijn plekken waar hij de wijn vandaan haalt. Hoe zorg je dat je dan toch daar wat mee kan?
Je moet gewoon continu bekend worden en blijven onder de lokale ondernemers. Want daar moeten wij het voornamelijk van hebben. Het is ook een lokaal restaurant. En je moet gewoon achter de kwaliteit van je product staan.
Ja.
Nou ja, dat is dus het allerbelangrijkste, kwaliteit van je product. En dat vervolgens gaan aanbieden in de hoop dat het een keertje lukt. En uiteindelijk lukt het ook een keer.
Maar hoe geef eens een voorbeeld van. Hoe is dat bij jou bijvoorbeeld gelukt?
Ik heb heel veel wijnproeverijen gegeven, waarbij ik dan de lokale ondernemers heb uitgenodigd. Van, god, kom eens langs, ik heb fantastische wijnen, die kunnen jullie komen proeven. Eigenlijk zo'n beetje met de 60 Minutes, of het speeddate wat we hier nou aan het doen zijn.
Ja.
Dat heb ik dus gedaan in ons eigen wijnproeflokaal in Bergen te Blijt. En dan een hele hoop mensen uitgenodigd.
Ja.
En die vervolgens zijn blijven hangen. En er zijn een aantal bij dat heeft geresulteerd in een vaste afname in bepaalde kroegen, in bepaalde restaurants.
Mm-hmm.
En dat, ja, je merkt nog steeds dat het neemt steeds grotere vorm aan. En daar ben ik wel bijzonder trots op.
En moet je dan met een bepaalde soort wijn aankomen die misschien duurder is of anders is?
Nee, juist niet. Ik merk dat er steeds meer een bepaalde reserve is. Dat mensen zeggen, nou, een wijn tot 5 euro of een wijn tot 10 euro. En daarboven, nou, dan praat je over een enkeling bij wijze van. Plus de relatiegeschenken rondom de kerst. Dat is ook wel een periode dat daar werken we ons eigenlijk te barsten, om zo te zeggen. Maar dat levert wel goede omzet op. En,
want dan zijn er dus kansen waar je die kan grijpen.
Dan zijn er absoluut kansen. En ja, dat hebben we ook een paar keer ook gedaan. We bieden ook kerstpakketten aan met een mooie fles wijn. Noem het maar op. En het gaat eigenlijk voortreffelijk.
Dus dan zou je toch kunnen zeggen dat op dat soort momenten de markt iets meer open ligt. Ook voor de beginnende ondernemers.
Maar het is ook gelijk een beetje een overspannen markt hoor, op dat moment. Zeker rondom de kerstdagen. Heel veel ondernemers die het dan ook ontzettend druk hebben. En die op het laatste moment bij je aankloppen. Van god, kan ik nog bij jou een kerstpakketje bestellen voor of relaties of voor mijn eigen werknemers. Ja, daar spelen we wel op in door van tevoren een grote voorraad op te bouwen. En dan is het weer fijn dat je dus inderdaad een grotere ruimte aan huis hebt.
Ja.
Waardoor je dus de beloftes kunt waarmaken.
Ja, want dat hebben jullie. Hè? Je hebt eigenlijk een opslag bij huis, toch?
Ja, ja, klopt. Klopt. We hebben een eigen wijnproeflokaal plus opslag naast het huis.
Ja, en daarnaast een online wijnwinkel.
Ja, ook dat nog eens. Okay. Een webwinkel erbij.
Ja, herken jij dit, Rick, dit soort verhalen over hoe je je voet tussen de deur krijgt?
Ja, enigszins. Ja. Ja, het is inderdaad gewoon blijven netwerken, zichtbaar worden voor de plaatselijke ondernemers. Maar ook in je eigen gemeente, zeg maar. Hè, dat je soort brand wordt, dat wat herkenbaar is. Van, oh, als ze mijn logo zien, dan weten ze van, oh, dat staat synoniem aan kwaliteitswijn, zeg maar.
Ja.
Dat probeer ik te bereiken.
En naast die kwaliteit, die dus gewoon altijd goed en hoog moet zijn, is het alleen maar een kwestie van tijd, van hanging in there en uiteindelijk komt het wel?
Nee, je moet er wel hard voor werken. Dat is echt zo. Je moet dus blijven ontwikkelen, blijven zoeken naar goede producten en heel goed blijven luisteren ook naar je klanten, wat ze willen. Want een hele grote instinker is dat je natuurlijk spullen gaat aanschaffen die je zelf erg lekker vindt.
Ja.
Maar goed, dat wil niet altijd werken bij je klanten. Dus dat is een doorlopend dynamisch proces om daar continu van te leren, zeg maar.
Ben je zelf ook in die val getrapt? Dat je
op dingen begin wel, ging, ja, ja.
Dat je dacht van, dat vind ik zelf lekker.
Dat vind ik helemaal
dus
fantastisch.
Dat gaat wel.
Dus dat gaat helemaal werken.
Ja,
ja goed. En dan loop je af en toe tegen muren aan. En dat is frustrerend.
Ja.
Dus daar ga je van leren. En daar moet je een beetje je strategie op aanpassen. En dat heb ik gedaan. En ja, dat werkt. En dan zie je gewoon je omzet oplopen. En ja, dan weet je gewoon dat je op de goede weg bent.
Ja, precies. Ja. Dus echt hanging in there wel, maar niet alleen maar tijd. Het is ook echt wel de input die je moet blijven leveren. Hoe cliché dat misschien ook klinkt.
Ja, klopt. Ja. Klopt.
Ja, doen jullie dat eigenlijk bij Baarsma? Dat is misschien een beetje een vervelende vraag, maar andersom. Houden jullie de kleine ondernemers nog een beetje buiten de markt? Is dat nog iets waar je überhaupt bezig mee moet houden?
Nee, dat is eigenlijk helemaal niet de aanpak. Uiteindelijk zijn wij dermate gediversificeerd dat wij een met de grotere retailers op deze aardbol samenwerken, dan heb je ook geen concurrentie van kleinere leveranciers. En bij de meer specialistische importeurs, over de hele wereld eigenlijk, is er een plaats voor hele grote leveranciers en hele kleine leveranciers. Dus wat dat betreft hoeven we elkaar ook niet strijde te trekken.
Nee, maar als er nou heel veel Ramons en Rikken tegelijkertijd allemaal de business gaan.
Ja, maar wat dat betreft,
uiteindelijk zal het Baarsma maar gaan raken.
Jij schetste in het begin al van, ja, is die markt niet overspannen? Maar dat is, ik denk dat hetzelfde is of je nou over bakkers praat, over restaurants praat of over de wijnwereld praat. Er zijn heel veel restaurants op deze aardbol, maar er komen elke week nieuwe restaurants bij. Je zou kunnen zeggen, je hebt voldoende plek om te eten. En dat is hetzelfde is dat voor wijn zo. Er zijn ongelooflijk veel leveranciers, er zijn nog veel meer producenten. Dus ja, wat dat betreft, er is altijd een plek voor iemand die een onderscheidend verhaal heeft en die een onderscheidende positie weet te creëren. En dat kan je prima naast je concollega's. Mm-hmm. En ja, hoe meer concurrentie, hoe zwaarder het soms wordt. Maar aan de andere kant houdt het jezelf ook scherp. En zo geldt het ook voor ons.
En zo zie je dat ook, jij zelf ook in jouw werk.
Ja, in mijn werk is het nog wat specifieker, aangezien ik heel veel van mijn concurrenten gewoon niet ken. Nee. Ik werk voornamelijk in China en in Japan. En daar zie ik mijn concollega's eigenlijk niet. Tenzij het hele grote internationale spelers zijn. Dus ik werk in een veld waar ik niet eens weet met wie ik concurreer. En dat ik echt moet uitgaan van mijn eigen unieke aanbod. Mm-hmm. Dus dat is heel anders.
Ik wil de brug maken naar ontwikkelingen in de markt. Zowel op kleinschalig gebied als op grootschaliger gebied. Hoe is dat voor jullie? Wat is er, Paul, nu belangrijk in de wijnmarkt? Waar moet je rekening mee houden?
Ja, je ziet een heleboel bewegingen in de huidige wijnmarkt. Enerzijds hebben we veel meer transparantie gekregen. Het is heel makkelijk om online een wijn te vinden en te kijken wat deze kost. Dat was een 10, 15 jaar geleden was het nog niet zo. Waardoor er heel veel ruimte was in de markt om met hele verschillende marges te werken. En met eigenlijk wijnen naar voren te komen die wellicht niet eens een plek op het schap zouden verdienen. Mm. Dus transparantie is veel groter geworden. Aan de andere kant zie je een enorme verschuiving in consumptie. In Europa, wat al de belangrijkste wijnmarkt was, waar de retailers met hun manier van werken altijd op de prijs aan het drukken waren, zie je nu dat producenten zeggen van jongens, wij hoeven eigenlijk niet meer zo nodig naar Europa te gaan. Want in China is men bereid veel meer te betalen. In Brazilië is men bereid veel meer te betalen. En ook betere condities af te geven. Dus we gaan onze wijn daar aanbieden. Dus je ziet dat er een tekort gaat ontstaan straks in wijn. De wereldwijde consumptie van wijn neemt toe. Zeker door de toenemende consumptie in de ontwikkelende gebieden.
Ja.
Er is niet heel veel meer wijn wat er wordt aangeboden. We hebben wel klimatologische veranderingen die op dit moment spelen. Dus wat dat betreft, er is een hele grote verschuiving gaande op macro niveau in de wijnwereld. Die heel veel kansen met zich meebrengt, maar ook echt wel een aantal bedreigingen.
Herkenbaar, Rick, als je dit hoort? Zijn dat zaken die...
Ja, kijk, dat is bij mij een beetje op een wat kleiner niveau natuurlijk. Hè? Je merkt een verandering in de wijnwereld. En je hebt natuurlijk heel veel internetaanbieders en mensen. Het is maar één klik ben je weg van om een fles wijn te kopen die de volgende dag op je stoep staat.
Mm-hmm.
Daar moeten wij wel op inspelen als kleine ondernemers. En daar kan je onderscheiden met een stukje service wat je kan bieden.
Ja.
En een goed verhaal. En dat is het enige waar je mee kan onderscheiden.
Heb jij in die laten we zeggen 4,5, 5 jaar dat je bezig bent met de zaak al... Op andere trends moeten inspelen?
Net wat ik al zei. Je moet natuurlijk heel goed naar je klanten luisteren. En dan merk je natuurlijk dat trends in de zin van... Ja, wat is trendy in een bepaald seizoen?
Nou, wat is trendy? Ik weet nog dat iedereen rosé wilde drinken op een gegeven moment.
Ja, op een gegeven moment had iedereen blauwe chardonnay. Ja. Doe maar wat. Ik bedoel, ja. En dat is, voor ons is dat is een doorn in het oog natuurlijk. Maar... Ja, dan probeer je daar wel op in te spelen en daar een beetje heel goed naar te luisteren en dat aan te gaan bieden.
En wat zijn nu de ontwikkelingen? Wat zijn nu de trends? Wat kan je daarover zeggen, 2018?
2018 zijn de trends dat er toch wel een beetje de nieuwe moderne wijnen zijn met de moderne technieken. Dus we gaan een beetje van het traditionele af. En dat merk je hier ook bij dit evenement in Rioja. Rioja staat echt bekend om oude traditionele waarden behouden, zeg maar. En wat ooit goed was, dat moet je niet veranderen. Mm-hmm. En daar zie je toch, daar merk ik nu bij deze wijnboeren, merk dat heel echt, dat die ook aan het veranderen zijn daarin, in hun gedachten daarin.
Oké, hoe dan? Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou, door nieuwe productietechnieken en meer gericht op de huidige moderne maatstaven, zeg maar.
Doet dat niet af aan het product wat ze maken?
Nee, vaak niet. Vaak is het weer nieuw en wat de mensen willen. Mensen willen echt fruit in hun glas en wijn hebben voor elke dag.
Ja.
En niet een gastronomische wijn die bij een speciale gelegenheid een keer met een vriend drinkt of zo. Dus ik denk dat de nieuwe trends zijn.
Okay.
Consumptie voor meerdere keren per... Per etmaal.
Per gelegenheid, zeg maar. Ja. Voor jou ook, Ramon? Klinkt dat bekend?
Klinkt voor een gedeelte bekend. Ik merk zelf bij ons dat we dat er steeds meer interesse komt voor de wijn uit Zuid-Limburg. Dus ook wel de Limburgse producten. Daar komt een steeds grotere vraag naar.
Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen, sorry dat ik je ontbreek, maar dat de trends hangen natuurlijk ook af van waar je mee bezighoudt. Baarsma is op een ander internationaal niveau bezig. Dus die zien misschien andere dingen dan je heel lokaal ziet.
Ja, ik merk sowieso dat lokale producten, en dat is niet alleen wijn, maar ook andere producten. Dat kan ook zelfs zijn vanuit een, we hebben in Bergen te Blijden een zogenaamde moostuin, zoals ze dat noemen. Is er een vrijwilliger is dat opgezet. Die maakt eigenlijk weer kant-en-klare producten. Of zoals ze zijn, zoals ze vroeger bij de boeren vandaan kwamen. Zo is hij dat aan het produceren. En dat is geweldig, want dat is een enorme afname. Heel veel mensen hebben daar weer interesse in. En het puur natuurproduct. Mm-hmm. We verkopen zelf appelsap. Nou, die appelsap die komt van onze eigen boom af. Wordt gemaakt door een bedrijf weer in Bemelen, vlakbij waar wij weer zitten. En daar is heel veel vraag naar. Mensen willen weer puur natuur, terug in de natuur, lokale producten.
Ja.
En dat merk ik in een heel ons bedrijf.
En daar speel je dus ook heel erg op in?
Ja, enorm. We hebben een lokale stoker zitten. Die zit in Hulsberg. Die maakt fantastische Limburgse whisky. Dus die verkoop ik er ook bij. Ja. En hij maakt niet alleen whisky, hij maakt ook nog gin. En hij maakt nog limoncello. Ja, van alles.
En kan dat ook betekenen dat dat op een gegeven moment ook genoeg is? Dat je je gewoon tot dat deel beperkt? Dat je ook lekker in je eigen regio blijft en dat dat genoeg is?
Dat zou zomaar kunnen. Ja.
Dat je, want ja, je hoeft niet per se naar andere delen van Nederland of van de wereld.
Dat zou zomaar kunnen. Alleen, ja goed, ik probeer toch steeds de vraag van mijn afnemers om die te volgen. En er zit nog steeds de vraag bij naar fantastische Franse wijnen, Italiaanse wijnen, Spaanse wijnen. De nieuwe wereld nog niet helemaal, wat ik hier nog net al een beetje hoor. Maar wellicht dat er ook weer eraan zit te komen. Dus Chili, Argentinië, noem maar op.
Okay.
Maar we hebben ook te maken met de veranderende klimaatzones, om het zomaar weer te noemen.
Wat bedoel je daarmee? Kan je het uitleggen?
Nou, de temperatuurverschillen in de wereld die zijn natuurlijk drastisch aan het veranderen. De temperatuurlijnen die zijn aan het... Althans, de lijnen zoals ze nu lopen, die zijn naar boven toe aan het lopen.
En hoe beïnvloedt dat jouw business?
Dat zou kunnen betekenen dat de Zuid-Limburgse wijn gigantisch groot gaat worden in de toekomst.
Okay.
En dan praat ik over 40, 50 jaar wellicht. Want dan heb je ook best kans dat de hele Rioja-streek niet eens meer bestaat.
Gaan we het zo meteen over hebben. Want na de break gaan we het hebben over de toekomst, de ambities. En of we misschien inderdaad wel de wijn uit Zuid-Limburg de wereld gaat veroveren.
Denk het wel.
Deel 4 van grenzeloos ondernemen vanuit La Rioja in Spanje. Want daar zijn we aan tafel. Ondernemers uit Nederland die hier in Spanje zijn. Ramon Nafscher, eigenaar van wijnimport Nafscher. Rick Hisgen, eigenaar van Richie Import. En Gjalt IJsselstein en Paul Sperna Weiland van Baarsma Wine Group uit Gorredijk in Friesland. We gaan het hebben over de toekomst. Waar staan jullie met je bedrijf? Rick, waar sta jij met je bedrijf? En is dat de plek die je had willen hebben op dit moment?
Op dit moment nog niet. Ja, het is wel de plek die ik verwacht had op dit moment. Maar ik heb uiteraard wel toekomstvisie. En dat is stoppen met mijn vaste baan.
Ja.
En dan me helemaal toe gaan leggen op de wijnbusiness. Dat is echt mijn...
Dat moet hem worden.
Dat moet hem worden.
Oké.
Ja.
En had je verwacht dat je hier zou staan toen je begon, na 4,5 jaar?
Ja, denk het wel. Want je kan natuurlijk je kan je business inzetten op hele snelle groei. Maar daar heb ik bewust niet voor gekozen. Ik heb echt gekozen voor stap voor stap.
Okay.
Om het allemaal te kunnen behappen ook.
Mm-hmm.
Dat is gewoon erg belangrijk.
Mm-hmm.
En tot nu toe kan ik het behappen. En,
okay.
En ik zie het de nabije toekomst toch zitten om te beginnen met een part-time contract. En zo langzaam die balans over te laten schieten richting de wijnbusiness.
En kan je aangeven hoe je bedrijf op dit moment staat? Hoe groot is het bedrijf en wat betekent dat?
Ik kijk natuurlijk naar omzetcijfers.
Ja.
Dat kan je geld doen, maar ik kijk ook naar de hoeveelheid flessen die ik inkoop en verkoop per jaar. En ik probeer elk jaar een verdubbeling te maken. En dat tot nu toe lukt dat.
Wat goed.
Ja.
Dat lukt ook gewoon.
Ja. Ja.
Oké. Okay.
En dat gaat niet tot in de einde der tijden. Maar ja, ik probeer dat wel zo door te zetten, zeg maar.
Oké. Okay.
Ja.
Hoe is dat voor jou, Ramon?
Ja,
ben jij op de plek waar je wil zijn op dit moment met je bedrijf?
Nee, nog lang niet zelfs.
Nee.
Maar ik moet zeggen, ik herken het verhaal wel hoor. Van, in die zin dat ik had nu natuurlijk al veel verder willen zijn. Alleen heeft mijn ziekte de andere roet in het eten gegooid, om het zo maar te zeggen. Want ik heb wel gemerkt daardoor dat de handel, om het zo maar te zeggen, wat terugliep. Mensen durven in één keer niet meer bij je langs te komen op het moment dat ze horen dat je kanker hebt. Dat is toch een bekend fenomeen. En gelukkig zijn een aantal mensen wel trouw gebleven. En nadien, nu het met mij ook een stukje beter gaat, merk je gewoon dat iedereen weer langs durft te komen.
Mm-hmm.
En dat er betere omzetcijfers worden gehaald.
Mm-hmm.
En ik ben eigenlijk hetzelfde aan het doen als mijn collega. Om inderdaad te letten op de omzetcijfers. En de hoop om weer te kunnen verdubbelen.
Ja.
Elk jaar opnieuw.
En kan je een beeld schetsen van hoe het nu met het bedrijf gaat?
Het begint aan te trekken, laat ik het zo zeggen.
Okay.
De klanten die ik voor mijn ziekte had, die zijn gelukkig eigenlijk bijna allemaal terug. En daarnaast hebben we nog een hele hoop nieuwe klanten gekregen. Dat is ook een van de redenen dat ik nou hier in Spanje ben. Om te kunnen voldoen aan de wensen van die klanten weer.
Ja, we gaan zo meteen ook natuurlijk hebben over wat er aan zit te komen. Hè, en wat de plannen zijn, bijvoorbeeld over 5 jaar. Toch ook even natuurlijk naar Baarsma. Kan je daar een beeld van schetsen hoe dat eruit ziet, Gjald? Waar staat het bedrijf nu? En is dat waar jullie willen zijn met de hele Baarsma groep?
Ja, even terug naar vorig jaar. En vorig jaar in 2017 is Baarsma overgenomen door een Franse eigenaar. Door Invivo Groep. Invivo Groep is een grote speler uit Frankrijk met een totale omzet van 6,8 miljard. Binnen die groep is een wijntak opgestart in 2015. Baarsma is daar nu de grootste speler binnen die wijntak met een omzet van 300 miljoen.
Mm-hmm.
Er zit nog een andere speler in uit Frankrijk, Val de Bieu, met een omzet van pak en beet een 100, 150 miljoen. Nog wat andere kleine Franse spelers. Cordier, Mestressa zit daar onder andere in. Maar de ambitie van de Invivo groep ligt nog een stuk hoger. Dus we doen nu zo'n 400, 500 miljoen euro omzet in wijn. En de ambitie is te groeien naar 1 miljard euro omzet in 5 jaar. Nou, dat kan natuurlijk niet autonoom. Dus daar zullen nog een aantal overnames volgen in de komende maanden.
In hoeverre was de overname vorig jaar gepland? Hoe gaat dat?
Ja, die was gepland. Baarsma was mede gefinancierd door een private equity partij. En die had een periode van 8, 9 jaar. Was die eigenaar van Baarsma, mede-eigenaar. En nou, dat was voor hun tijd om elders te kijken. En besloten om hun aandelenpakket 51% te verkopen. En de andere aandeelhouders binnen Baarsma hebben dat ook gedaan. En nu is het volledig in handen van Invivo.
Hoe is dat voor jou? Wat vind je ervan om in zo'n grote onderneming te werken?
Ja, wij zeggen in Gorredijk zeggen we business as usual. Hè. We doen nog precies hetzelfde dat hetgeen wat we een jaar geleden ook deden. We maken natuurlijk nu wel uit van een heel groot concern. In totaliteit werken er meer dan 10.000 medewerkers binnen Invivo. Dus het is nog even onze weg ook zoeken. Dat beken ik
misschien
eerlijk.
Wel wat onpersoonlijk.
Ja, maar dat is ook maar net hoe je er zelf mee omgaat. De wereld is klein. Je kunt elkaar contacten, bellen, e-mailen. Maar dat heeft wel tijd nodig. Hè? Als je eerst je weg moet weten te vinden in zo'n grote organisatie, dat kost enige tijd.
Mm-hmm. Kan je een beeld schetsen van wat dat dan concreet betekent? Als ik kijk gewoon alleen al naar jouw rol. Hoe is jouw baan veranderd door die overname en de plannen voor nog meer overnames?
Nou, mijn rol, ik ben eindverantwoordelijk voor commissie wereldwijd. Daar is in die zin niet iets in veranderd. Alleen binnen de Franse organisatie hebben we natuurlijk vergelijkbare collega's. Dus we zullen moeten zien hoe zich dat de komende maanden gaat ontwikkelen.
Ja.
Wie welk gedeelte van de wereld gaat bewerken. Ja. Wie daar verantwoordelijk voor wordt.
Waar hangt het allemaal vanaf?
Ja, persoonlijke ambitie misschien. Pas je binnen de nieuwe structuur? Voel je daar zelf zijn hang bij?
Mm-hmm.
Nou, daar worden op dit moment gesprekken over gevoerd.
Okay, want jij vertelde eerder al, jij bent ook nog een andere, eigenlijk voor jezelf onderneming begonnen. Zou het ook zomaar kunnen dat je daar mee verder gaat en hele andere dingen gaat doen?
Nou, dat verwacht ik niet. Het is eigenlijk het bedrijf van mijn vrouw. Dus, zijdelings, dan kijk ik daar natuurlijk wel eens naar. Maar ik verwacht niet dat ik daar al een hele actieve rol in ga spelen. Nee.
Nee.
Voorlopig blijf ik bij Baarsma, heb ik het vreselijk naar de zin. Wat ik net al aangaf, er zit heel veel ambitie in het bedrijf. We willen nog heel veel bereiken. Er liggen kansen over de hele wereld. Dus daar steken we voorlopig
En als je de verhalen hoort van de andere ondernemers hier aan tafel, kriebelt het dan misschien bij dat je denkt van nou, misschien sluit het niet uit om ooit nog eens een keer...
Ik sluit niks uit. Maar ik vind het heel leuk om te horen waar ze mee bezig zijn. En het enthousiasme waarover ze spreken over hun bedrijven.
Ja.
Ik zou ze graag ook wat informatie nog mee willen geven. Wat tips en trucs. En we hebben natuurlijk we komen over de hele wereld vanuit Baarsma. En we weten wel wat er speelt in de wijnwereld. Dus wellicht dat de heren daar straks nog
maar wat ligt dat niet veel te veel uit elkaar dan, Rick? Ik kijk jou even aan. Zou je wat kunnen hebben aan de tips van Gjald?
Ja, ik denk zonder meer. Ik bedoel, dat tips zijn altijd welkom. En die wijnwereld, zoals je al eerder zei, die is gewoon heel klein. Hè? Dus dat wereldje is gewoon klein. En uiteraard, er zijn heel veel wijnmakers. Maar goed, het wereldje op zich is vrij klein. Dus de processen die spelen op hoog niveau en op groot niveau, die zijn een beetje hetzelfde als op een kleiner niveau, zeg maar.
Het is altijd goed om te weten, toch?
Ik denk dat niet veel uitmaakt. Hè? Je kan natuurlijk op een heel groot niveau kan je natuurlijk processen voeren. En die processen die zijn eigenlijk hetzelfde op kleiner niveau. Ja. Dus wat dat betreft zijn die tips gewoon welkom. En daar kunnen wij wel wat mee, denk ik.
Ja, terwijl het echt een heel ander verhaal is natuurlijk. Hè? Het is echt een corporate wereld tegenover een ondernemer.
In een multinational zo moet je dat zien. En bij ons is begonnen op zo'n Jan Boeren fluitjes. En het gaat nu een beetje structuur krijgen. Ja.
Eigenlijk bij Barf, maar ook op die manier begon natuurlijk vanaf de zolderkamer. Dat zijn de echte ondernemersverhalen ook.
Maar goed, ik heb geen ambitie om echt heel groot uit te groeien. Nee. Ik heb ambitie om mijn passie na te leven. Ja. En daar wat van te maken, zeg maar.
Ja, en dat is ook echt wat de ondernemer kenmerkt natuurlijk. Ja. Hè? Je doet dat omdat je dat eenmaal heel graag wil. Anders dan zou je je ziel en zaligheid er niet in steken, inderdaad.
Ja, goed. Ja, en ik doe dat samen met mijn vrouw. En we hebben allebei onze eigen skills. En dingen waar we goed in zijn. En dat probeer je zo goed mogelijk te verdelen.
Ja. Praten jullie daar veel over?
Ja, eigenlijk s'nachts net niet, want dan slaap ik. Maar voor de rest, het is alles wat de klok slaat. Ja, dat gaat dag in dag uit, gaat dat door. We zijn op reis, zoals we op vakantie zijn, dan stoor je even op bezoek, even bij een winery. En dus dat het beheerst ons leven, maar wel op een positieve manier.
Ja, want je lacht er wel bij. Ik kan me ook voorstellen. Ramon, jullie doen het ook samen. Het kan natuurlijk ook minder uitpakken voor je relatie.
Nou, voor mijn relatie niet, maar wel voor de kinderen af en toe. Die hebben dan zoiets van papa, mama, hou het ook eens op.
We drinken niet eens wijn.
aan die wijnbedrijven, hou daar nou eens mee op. We willen gewoon eens naar een speeltuin toe. Met name als we op vakantie zijn, hoor. Inmiddels zijn ze alweer wat ouder, dus dat komt helemaal goed. Maar ik herken het wel, wat Rick vertelt. Absoluut.
Ja, want ook voor jou geldt natuurlijk ook heel erg dat je dit vanuit een passie doet. Je wil juist ondernemen. Je wil het eigenlijk van de bodem af opbouwen.
Ja, absoluut. Het is ooit begonnen met een vraag van een oom van mij. Die is ook een wijnimporteur.
Ja.
Van Le Cher Blanc in Haarlemmerliede. Dat ik er toch even reclame mag maken voor hem.
Natuurlijk.
Maar dat is wel mijn wijnimporteur. En in die zin, door hem ben ik wel enthousiast geworden voor de wijnen. En niet alleen ik, mijn vrouw hetzelfde. Mm. En dan heb je in de gaten wat een ontzettend leuk product dat het eigenlijk is. En niet alleen de wijn zelf, maar ook de wijnverpakking. En de wijnetiket en de doosje waar het in moet. En de kistjes waar het in moet. Ja, noem het maar op. Maar ook de gelegenheden weer waarbij je een fles wijn cadeau kunt geven. Dus je komt alleen maar aan aanraken met hele leuke, positieve dingen.
Ja.
En dat staat in een schril contrast met hetgeen wat ik bij de politie heb meegemaakt.
Ja.
Want ik sta alleen maar kom je aan aanmerken met vervelende dingen.
Waarom ben je eigenlijk niet veel eerder gaan ondernemen?
Ik snap het nog steeds zelf ook niet.
Nee, toch?
Nee, ja, precies. Ik snap het zelf ook nog steeds niet. Ik kan het kennelijk toch naar mijn zin met de politie. En dat is een stuk vastigheid die je daar hebt.
Ja.
En dat maakt het wel moeilijk om daar afscheid van te gaan nemen.
Ja. Hoe speelt Spanje een rol in jullie toekomst voor het bedrijf?
Ik hoop hier in ieder geval vandaag en morgen een goede contact op te kunnen doen. Dat we in ieder geval een aantal hele mooie exclusieve wijnen kunnen gaan binnenhalen.
Ja.
Want daar zijn wij naar op zoek. Naar echt wat exclusievere wijnen. Dat hoeft niet zozeer in de prijs te zitten, maar wel in de kleinschaligheid. We zijn dus niet op zoek naar echt hele grote jongens, maar voornamelijk de hele kleintjes. En hopelijk gaat dat uitgroeien tot iets heel moois. En we hebben toevallig net het laatste gesprek wat we hebben gehad met iemand. Daar gaan we morgen ook naartoe. En die had ook echt zoiets van, ik wil een relatie opbouwen met de importeurs.
Okay.
Want dat vond hij heel belangrijk. En dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Ja, dat is weer dat kennen en gekend worden.
Hij praatte heel veel, hè, geloof ik. Hè? Die
ja absoluut.
In dat Baskisch Spaans.
Sterker nog, dat was de eerste wijnimporteur waar we nog geen wijn gekregen hadden.
Oké.
Nee, want hij had zoiets van, krijg je er toch morgen.
Het ging maar door.
Het ging maar door.
Dus over 5 jaar, het is altijd een mooie clichévraag, dan staat de situatie er anders voor. En dan staan er hele mooie Spaanse Riojas bij jullie in Zuid-Limburg.
Ja, die staan er nu al overigens. We hebben nou morgen ook naar een wijnbedrijf toe van Bodegas Alvia. En daar hebben we al een aantal wijnen van op de kaart staan. En ik hoop dat we er dan nog meer op de kaart hebben staan over 5 jaar.
Ja,
zonder meer.
Gjald, bij jullie ook Spanje. Wat is de rol van La Rioja voor jullie over de komende jaren?
Ja, Spanje is in zijn algemeenheid is belangrijk voor retailers. Zeker ook in Nederland. Spanje staat in de...
Gewild?
Is gewild. Staat in de top 4 van belangrijke wijnlanden. En Rioja is voor Spaanse wijn staat Rioja eigenlijk synoniem. Zeker over de wereld is Rioja als gebied heel erg bekend. Dus daar kunnen we internationaal ook altijd heel goed mee werken.
Ja, en wat betekent dat dan precies? Wat houdt dat concreet in? Dat er nog veel meer wijnen uit deze regio bij jullie in het bedrijf terechtkomen?
Ja, wij kopen niet in... Wij kijken heel goed naar onze klanten. Hè. Waar ligt de behoefte van onze klanten? Hè? Dat kan in de horeca zijn of in de retail. En aan de hand daarvan gaan wij op zoek naar bedrijven dan wel in Spanje of elders in de wereld. En Rioja is daar een onderdeel van. Hè. Ja. Dus in dit geval kijken we nu al 6 tot 8 maanden vooruit. Met name in de retail. Dat zijn hele lange trajecten. Dan weten we welke wijnen zoekt een bepaalde retailer in Europa of elders in de wereld.
Nou, voor de kerstperiode. Over 8 maanden inderdaad. En dan is het kerst.
Ja, dus die deals worden er komen. Ja, we zijn nu met een Rioja bezig. Een Crianza voor een retailer in Nederland. Die hem dan op de kerst in de kerstvolle wil hebben staan.
Okay, dus we gaan met z'n allen Rioja drinken. Rioja kerst drinken. 2018.
Ja, gaan we naar de Jumbo goed en naar de Aldi. Dan komt het helemaal goed.
Goed om te weten. Rick, voor jou, welke rol speelt Spanje voor jou in de toekomst?
Eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan op kleinere schaal nogmaals. Want Spanje, dat is een beetje mijn core business. Ik importeer meerdere wijnen vanuit Spanje.
Ja.
Vanuit andere regio's. En Rioja stond daar niet bij. En zoals Gjeld al zegt, Rioja staat synoniem voor Spaanse wijnen.
Ja.
En ik had ook redelijk wat vragen naar Rioja. Dus ik ben echt op gefocust om vandaag wat een leverancier te vinden. Niet met entry levels, maar echt kwaliteitswijnen.
Klinkt goed.
Ja, dus dat staat voor het programma voor het komende half jaar.
Ook vanuit de Hellevoetsluis komen de Rioja's naar de mensen toe.
Ja, nou, gewoon zoals altijd. Langzaam ga ik het brengen en dan heel langzaam uitbreiden. En dan tot een langdurig samenwerkingsverband met een mogelijke wijnboer hier zo uit deze regio.
Dit was Grenzeloos Ondernemen vanaf de internationale matchmaking Wine and Food in La Rioja in Spanje. Dankjewel ondernemers Ramon Nafscher, eigenaar van de wijnimport Nafscher. Rick Hisgen, eigenaar van Ricci Import. En Gjeld IJsselstein en Paul Sperna-Weiland van de Baarsma Wine Group. Dankjewel allemaal.
Dankjewel.
En veel succes nog de komende dagen hier.
Dankjewel.
En natuurlijk ook een mooi woord voor Enterprise Europe Network en de RVO die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Dankjewel.